Hoofdstuk 9. Verboden huwelijken. Huwelijken tussen christenen en ongelovigen. Er bestaat onder christenen een ontstellende en alarmerende onverschilligheid over wat Gods woord leert over het huwelijk tussen christenen en ongelovigen. Vele mensen die belijden God lief te hebben en te vrezen, volgen liever de kronkels van hun eigen denken dan de raad van de oneindige wijsheid aan te nemen. Het huwelijk raakt het geluk en het welzijn van beide partijen voor deze en voor de toekomende wereld. Toch zetten mensen hun gezond verstand, beoordelingsvermogen en het vrezen van God opzij en laten zich beheersen door hun koppige vastbeslotenheid. Mensen die anders verstandig en gewetensvol waren, stoppen hun oren dicht voor goede raad. Ze zijn doof voor waarschuwingen en smeekbeden van hun vrienden, familie en dierbaren van God. Een waarschuwing wordt gezien als zich brutaal bemoeien met andermans zaken. En een vriend die trouw genoeg is om een verwijt te laten horen, wordt als vijand behandeld. En dat is allemaal precies wat Satan wil. Hij spint een betoverend net rond onze ziel en wij raken betoverd, koortsachtig verliefd. Ons verstand geeft de teugels van zelfbeheersing uit handen en die rusten op de nek van de begeerte. Onheilige hartstocht regeert. Tot het slachtoffer tenslotte wakker wordt in een leven van ellende en slavernij. Dit is geen verbeelding van mij. Het berust allemaal op feiten. God kan zijn goedkeuring niet verlenen aan verbintenissen die Hij nadrukkelijk verboden heeft. Gods geboden zijn duidelijk. De Heer verbood het oude Israël zich te mengen met de volken rondom, die afgoden dienden. U mag geen huwelijksverbanden met hen aangaan. Uw dochters mogen die niet aangaan met hun zonen. Uw dochters mag u niet geven aan hun zonen en hun dochters niet nemen voor uw zonen. De reden staat erbij. De oneindige wijsheid die de gevolgen van zulke relaties voorziet zegt, want zij zouden de zonen van mij laten afwijken, zodat zij andere goden gaan dienen en de toorn van de Heeren tegen u ontbrandt en hij u spoedig uitroeit. Want u bent voor de Heeren uw God een heilig volk. U heeft de Heeren uw God uitverkoren uit al de volken op de aardbodem, om voor hem een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Deuteronomium 7, vers 3, 4 en 6. In het Nieuwe Testament staan soortgelijke verboden tegen een huwelijk van christenen en ongelovigen. De apostel Paulus schrijft in zijn eerste brief aan de Korinten: een vrouw is door de wet gebonden, zolang haar man leeft. Als haar man ontslapen is, is zij vrij om te trouwen met wie ze maar wil. Alleen in de Heeren, 1 Korinthe 7, vers 39. In zijn tweede brief schrijft hij: vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? En welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: ik zal in hen wonen en te midden van hen wandelen. En ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af van hen, zegt de Heeren. En raak niet aan wat onrein is. En ik zal u aannemen. Ik zal u tot vader zijn en gij zult mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heeren, de Almachtige. 2 Korinthe 6, vers 14 tot 18. De vloek van God rust op veel ontijdige, ongepaste relaties die in onze tijd aangegaan worden. Als de Bijbel geen helder licht voor deze kwestie zou geven, zouden veel jongeren vandaag in hun relatiegedrag nog enigszins te verontschuldigen zijn. Maar de eisen die de Bijbel stelt, zijn geen bevelen die maar half opgevolgd hoeven te worden. Ze eisen volmaakte reinheid in gedachten, woord en daad. We zijn God dankbaar dat zijn woord een lamp voor ons voet is en dat niemand zich hoeft te vergissen in de juiste weg. Jongeren moeten de Bijbel raadplegen en doen wat daarin staat. Want treurige vergissingen komen altijd voort uit het afwijken van zijn voorschriften. God verbiedt gelovigen te trouwen met ongelovigen. Gods volk mag zich nooit op verboden terrein wagen. Een huwelijk tussen gelovigen en ongelovigen is door God verboden. Maar al te vaak volgt het onbekeerde hart zijn eigen verlangens en dan worden huwelijken gesloten die God niet goedkeurt. Hierom zijn veel mensen zonder hoop en zonder God in de wereld. Hun goede voornemens zijn dood en door een reeks van factoren worden zij in de netten van Satan vastgehouden. Mensen die zich door hartstochten en impulsen laten regeren, halen een bittere oogst binnen in dit leven en hun gedrag loopt misschien uit op het verlies van hun ziel. Mensen die de waarheid belijden, treden de wil van God met de voeten als ze met een ongelovige trouwen. Zij raken bij hem uit de gunst en zullen daar later een bitter berouw over hebben. Het is best mogelijk dat een ongelovige een hoogstaand moraal karakter heeft, maar het feit dat hij of zij eisen van God niet gehoorzaamt en geen acht slaat op zo'n grote zaligheid, Hebreeën 2 vers 3, is voldoende reden om zo'n verbintenis niet te sluiten. Het karakter van die ongelovige vertoont misschien een overeenkomst met die jonge man tot wie Jezus zei, één ding ontbreekt u, Markus 10 vers 21. En dat was juist het enige nodige. Het voorbeeld van Salomo. Sommige mensen zijn arm en van nederige afkomst. Toch wil God hun leven aannemen en op aarde bruikbaar maken en in de hemel heerlijkheid geven. Maar Satan werkt met volharding om zijn doeleinden te verijdelen en mensen in een ongeluk te storten via een huwelijk met mensen met een karakter dat dwars ligt op de weg van het leven. Uit zo'n gevecht komen er maar weinig gelovigen als overwinnaars tevoorschijn. De Satan wist heel goed waartoe de gehoorzaamheid kon leiden. Tijdens de eerste regeringsjaren van Salomo, die heerlijk waren omdat de koning wijs was, een weldoener en rechtsgeschapen, zocht de Satan naar manieren om heel verraderlijk Salomo's trouw aan principes te ondermijnen en hem ertoe te brengen zich van God af te keren. En dat de vijand slaagde in zijn pogingen, weten we uit het verhaal en Salomo verzwagerde zich met Farao, de koning van Egypte. Hij nam namelijk Farao's dochter en bracht haar in de stad van David, 1 Koningen 3 vers 1. Door een verbond te sluiten met een heidensvolk en deze band te bezegelen door een huwelijk met een prinses die afgoden diende, overtrad Salomo grof de wijze regels die God gesteld had om de zuiverheid van zijn volk te bewaren. Die hoop om deze Egyptische vrouw te kunnen bekeren was slechts een zwakke uitvlucht van deze zonde. De koning verbond zijn kracht aan een aardse wereldmacht door rechtstreeks het gebod van andere volken afgezonderd te blijven te schenden. Een tijd lang dekte God in zijn medelijden en barmhartigheid deze vreselijke vergissing toe. De vrouw van Salomo werd bekeerd en de koning had, als hij verstandig was geweest, nog veel kunnen doen om de boze krachten te keren, die door zijn onvoorzichtigheid loskwamen. Maar Salomo begon de bron van zijn kracht en heerlijkheid uit het oog te verliezen. Zijn neigingen kregen de overhand over zijn verstand. Toen zijn zelfvertrouwen toenam, probeerde hij de bedoelingen van de Heer op zijn eigen manier uit te voeren. Veel belijdende christenen denken dat zij zich net als Salomo kunnen verbinden met ongelovigen. Zij denken dat ze een heilzame invloed op deze dwalende mensen zullen hebben. Maar al te vaak worden ze zelf verstrikt en overwonnen. Ze laten hun heilig geloof varen, offeren hun principes op en scheiden zich af van God. Eén verkeerde stap leidt tot de volgende, tot zij tenslotte zo ver zijn dat ze de ketenen die hun binden niet meer kunnen verbreken. Het argument, hij is geloofgunstig gezind. Soms wordt gezegd dat de ongelovige het geloofgunstig gezind is en dat hij alles in zich heeft wat hem tot een goed levensgezel maakt, behalve één ding, hij is geen christen. Hoewel een gelovige met een gezond verstand kan weten dat het verkeerd is een band voor het leven aan te gaan met een ongelovige, winnen hun neigingen toch 9 van de 10 keer. Het geestelijk verval begint zodra de trouwbeloftes voor de huwelijksinzegeningen zijn ingegaan. Geloofsijver wordt ontmoedigd en het ene bolwerk na het andere wordt neergehaald, totdat zij alle twee zij aan zij staan onder het zware vaandel van Satan. Op het huwelijksfeest triomfeert de geest van de wereld over het geweten, het geloof en de waarheid. In het nieuwe gezin wordt het gebedsuur niet geëerbiedigd. De bruid en bruidegom hebben voor elkaar gekozen en sturen Jezus weg. De gelovige verandert. In het begin van de relatie biedt de ongelovige misschien geen weerstand. Maar wanneer het onderwerp Bijbelse waarheid ten sprake komt en men er goed over nadenkt, klinkt plotseling het argument, Je bent met me getrouwd, terwijl je wist wie ik was. Ik wil daar niet mee lastiggevallen worden. Laten we afspreken dat we het van nu af aan niet meer over jouw bijzondere ideeën zullen hebben. Als een gelovige daarna ook maar enige ernst toont voor zijn of haar geloof, dan lijkt dit onvriendelijk tegenover degene die geïnteresseerd is in het christelijk geloof. De gelovige redeneert dat hij iets moet toegeven aan het levensgezel dat men heeft uitgekozen. Gezellig, werelds vermaak, wordt geregeld bezocht. In het begin heeft de gelovige hiertegen grote weerzin. Maar de belangstelling voor de waarheid wordt minder en minder. Twijfel en ongeloof nemen de plaats in van het geloof. En niemand zou ooit verwacht hebben dat die eens zo vastbesloten, gewetensvolle gelovige en toegewijde volgeling van Christus de twijfelende, wankelmoedige persoon zou worden die hij nu is. O, wat verander je sterk door zo'n onverstandig huwelijk. Het is gevaarlijk om een wereldse verbintenis aan te gaan. Satan weet heel goed dat op het moment dat zo'n huwelijk bezegeld wordt, er een eind komt aan het geloofsleven van vele jonge mensen en hun bruikbaarheid. Ze zijn voor Christus verloren. Een tijd lang doen ze misschien moeite om een christelijk leven te leiden, maar ze moeten steeds tegen de stroom opworstelen. Eens was het een voorrecht en een vreugde voor hen om over het geloof en hun hoop te spreken. Maar al gauw gaan ze er tegenop zien om het onderwerp aan te snijden, omdat ze weten dat degene aan wie ze hun bestemming verbonden hebben, daarvoor geen belangstelling heeft. Het gevolg is dat het geloof in de kostbare waarheid in hun hart sterft, en ineens weeft de Satan een verraderlijk web van twijfel om hun heen. De vreugde van de hemel riskeren. Gaan er twee tezamen zonder dat zij het eens geworden zijn? Amos 3, vers 3. Als twee van u op de aarde iets eenparigs zullen begeren, zal het hen ten deel vallen. Vallen van mijn Vader die in de hemel is. Matthäus 18, vers 19. Maar kijk eens wat vreemd. Terwijl één van de twee die zo nauw verbonden zijn, bidt, en de ander onverschillig en zorgeloos. Terwijl de één de weg naar het eeuwige leven wil gaan, is de ander op de brede weg naar de dood. Honderden mensen hebben Christus en de hemel prijsgegeven als gevolg van een huwelijk met een onbekeerd iemand. Is het mogelijk dat de liefde van en de gemeenschap met Christus voor hen van zo weinig waarde is, dat ze de voorkeur geven aan het gezelschap van arme stervelingen? Stellen ze de hemel zo weinig op prijs, dat zij de vreugde daarvan willen riskeren voor iemand die niet van onze dierbare heiland houdt? Als je je met een ongelovige verbindt, begeef je je op het terrein van Satan. Je bedroeft de geest van God en verliest zijn bescherming. Kun je je permitteren de kansen zo verschrikkelijk tegen je te hebben in de strijd om het eeuwige leven? Vraag jezelf af, leidt een ongelovige man mij niet af van Jezus? Hij houdt meer van zinsgenot dan van God. 2 Timotheus 3, vers 4. Zal hij mij niet meeslepen in het genieten van dingen waar hij van houdt? De weg naar het eeuwige leven is steil en ruw. Neem geen extra lasten mee die je onderweg hinderen. Een huis waar schaduwen nooit verdwijnen. Ons hart hunkert naar menselijke liefde, maar die liefde is niet sterk genoeg, niet zuiver genoeg, niet kostbaar genoeg om de liefde van Jezus te kunnen vervangen. Alleen in haar heiland kan een getrouwde vrouw wijsheid, kracht en genade vinden om de zorgen, de verantwoordelijkheden en het verdriet van het leven te dragen. Zij moet hem tot haar kracht en haar gids maken. Een vrouw moet zich eerst aan Christus geven voordat zij zich aan een aardse vriend geeft. Ga geen relatie aan die hiermee in strijd is. Mensen die het ware geluk willen vinden, moeten de zegen van de hemel ontvangen op alles wat zij bezitten en op alles wat zij doen. Het is ongehoorzaamheid aan God die ellende brengt in zoveel harten en gezinnen. Zuster, ga geen huwelijk aan met iemand die godvijandig gezind is, tenzij je een huis wilt hebben waar de schaduwen nooit verdwijnen. Hoe redeneert een christen? Wat zou je als christen moeten doen wanneer een verleiding komt waardoor de betrouwbaarheid van je geloofsprincipes getest wordt? Met een vastbeslotenheid die uitnodigt tot navolging, moet je ronduit zeggen: ik ben bewust christen. Ik geloof dat de zevende dag van de week de Sabbat van de Bijbel is. Ons geloof en onze principes voeren in tegengestelde richting. Wij kunnen samen niet gelukkig zijn, want als ik God steeds volmaakter leer kennen, word ik steeds ongelijker aan de wereld en steeds meer aan Christus gelijk. Als jij erin volhardt dat je niets liefelijks ziet in Christus en niets aantrekkelijks in de waarheid, dan heb jij een wereld lief die ik niet kan liefhebben, terwijl mijn liefde zal uitgaan naar de dingen van God, waar jij niets voor voelt. Geestelijke dingen moeten geestelijk beoordeeld worden. Zonder geestelijk onderscheidsvermogen ben je niet in staat te begrijpen welke aanspraken God op mij heeft. Je beseft niet welke verplichtingen ik heb tegenover de meester die ik dien. Dan ga je denken dat ik je tekort doe als ik mijn geloofsverplichtingen nakom. Je zult niet gelukkig zijn. Je zult jaloers zijn op de genegenheid die ik God toedraag. En ik sta dan alleen in mijn geloof. Wanneer je andere inzichten krijgt, wanneer je hart gehoor geeft aan de eisen van God en je leert mijn heiland lief te hebben, dan kunnen we onze kennismaking hernieuwen. De gelovige brengt zo'n offer voor Christus dat door zijn geweten goedgekeurd wordt. Het toont aan dat je het eeuwige leven zo hoog waardeert dat je niet het risico wilt lopen om het te verliezen. Je weet dat het beter is om ongehuwd te blijven dan je voor het leven te verbinden aan iemand die de wereld liever heeft dan Jezus en jou van het kruis van Christus zal wegvoeren. Een veilig huwelijksverbond. Alleen in Christus kan het huwelijksverbond veilig gesloten worden. Menselijke liefde moet haar innigste banden vanuit de liefde van God ontvangen. Alleen waar Christus heerst kan een diepe, ware, onzelfzuchtige genegenheid bestaan. Als een partner na het huwelijk bekeerd wordt. Wie een huwelijk is aangegaan toen hij nog niet bekeerd was, wordt door zijn bekering onder een grotere verplichting geplaatst om trouw te zijn aan zijn levensgezel. Hoe verschillend ze op geloofsgebied ook mogen denken, toch moeten Gods eisen boven aardse banden staan, al zouden beproevingen en vervolgingen er gevolg van zijn. Met een geest van liefde en zachtmoedigheid kan deze trouw de ongelovige wederhelft winnen.